kunt direct weer een klein beetje bewegen en zo rustig mogelijk zijn. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik leg nog even voor degenen die hier voor het eerst komen uit hoe de bijeenkomst zal verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op papiertje schrijven die u op de tafel vindt. Er is één restrictie, de vragen mogen niet persoonlijk zijn. Die vragen kunt u dan in de pauze hier inleveren. En u vindt dan hier, als u hier bent, op de tafel allemaal verslagen van bijeenkomsten. Niet hier, maar zoals ze in Den Haag gehouden worden. En die kunt u voor een gering bedrag kopen, die zijn echt de moeite waard. Dan heb ik nog een verzoek, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is een kleine zaal en het wordt hier erg gauw benauwd. Dan geef ik nu het woord. Dank u.
Goedenavond, vrienden. Om te beginnen, we zijn niet alwetend of onfeilbaar. Er zijn een hele hoop mensen die dat niet doen alsof. Wij zijn geesten, wij weten het, wij zeggen het van tevoren. De hoop dat u zelf nadenkt. Dan een kwestie van onderwerp, ja. Ik had zelf iets in mijn gedachten, maar u mocht me corrigeren als u liever wat anders hoort. Ik had gedacht om wat te vertellen over de samenhang van geest en ziel.
Ja.
Nou, graag. Daar zitten we dan, geest en ziel. Over uw hoofden komen het. Laten we het eerst een beetje definiëren. Want niet iedereen gebruikt precies dezelfde omschrijvingen. Wanneer wij zeggen geest, dan bedoelen we het ego, zover dit in bewustzijn aanwezig is. En wanneer wij zeggen de ziel, dan hebben we het over de kracht waardoor dit bewustzijn kan ontstaan en zich rond een centrum dus kan groeperen. Nou, dat weet u dus. Maar als je nou zegt ziel, dat is een heel mooi woord, heel duur woord ook. Er zijn heel wat mensen die hebben dat ook duur betaald door te proberen hun zielen vrij te kopen. Maar een ziel, wat is het? Je kunt het een beetje in de technische richting zoeken en zeggen een in zichzelf wervelend krachtveld met een eigen trilling van zeer hoge frequentie. Je kunt ook religieus zeggen, zij het is een deel van de oerkracht of van de goddelijke kracht, dat zich van het geheel van die kracht tijdelijk heeft afgezonderd. Streamend is die het er niet mee eens, dus mag ik het zeggen hoor. Ik bedoel, dit is geen kamerzitting, hier heb je inspraak. Daar doen ze alleen of ze luisteren. Dus, dan de geest. De geest is een bewustzijn dat zich langzaamaan vormt als gevolg van ervaring. Dus, ja, wat moet je daarvan zeggen? Op een gegeven ogenblik is er een invloed buiten die ziel. En op een gegeven ogenblik ontstaat het besef, hé, dat ben ik niet. Ik wel, ik niet. Hè? Verder gaat het nog niet. En dan komt er weer wat en dan zegt het, ja, dit is voor ik aangenaam. En dan komt er weer wat anders, voor ik onaangenaam. Het is dus in het begin zuivere reactiepatroon. Maar dat reactiepatroon wordt met steeds complexer zaken gevuld. Er komen denkbeelden bij, misschien heel simpele, van een levensvorm, jagen en gejaagd worden of zoiets. Die ervaringen en die emoties, die worden toch wel vastgelegd. En zo ontstaat langzaam maar zeker een ego dat een beeld heeft van zichzelf. En dat is heel erg belangrijk. Een geest ontstaat eerst op het ogenblik dat het ego een voorstelling bezit van zichzelf. Voor die tijd zijn het alleen maar grensverschijnselen van de ziel. Nu zou je zeggen, die geest die kan dus alles ervaren. En die is in staat om zonder meer zich uit te breiden totdat hij de hele kosmos omvaamt. Nou, dat is nou toevallig niet helemaal waar. Dat is namelijk het geval. Die ziel heeft een eigen structuur. We hebben dat uitgedrukt als een bijzonder hoge trilling, maar die heeft eigen harmonische, er zitten eigen factoren in, die een lichte interruptie schijnen te vormen soms. Al die dingen bij elkaar, zeg je, dit is een structuur en dan maak je een vergelijking. Dan zeg je, elke ziel heeft een eigen raster, zo goed als elk kristal dit bezit. Als u naar suiker kijkt, al die kristalletjes van suiker hebben dezelfde vorm. Kandijsuiker neemt, kun je het heel goed zien. Zoutkristallen, allemaal een gelijke vorm wanneer ze afbreekt tot één kristal. Waar je ook gaat, tot zelfs ijskristallen. In de sneeuw worden ze wonderbaarlijk samengevoegd, dat is waar. Maar als je terugkeert tot één kristal, dan krijg je een klein naaldvormig kristalletje. Stel nu eens dat die ziel een structuur heeft die we daarmee kunnen vergelijken. Want wat ik nu ga zeggen is dus vergelijkend gesproken. Maar ik probeer dus om een duidelijk beeld te geven. Kijk, wanneer, zeg nou maar, die ziel in kubus is, niet waar? Dan zijn er een aantal vlakken, er zijn een aantal ribben. Wat niet past binnen een van die vlakken, wat niet meetbaar is bij een van die ribben, dat kan geen werkelijke indruk maken. Dat kan niet geabsorbeerd worden. Het bewustzijn van de geest wordt gelimiteerd door de eigen structuur van de ziel waar rond die geest zich vormt. Iedereen er nog bij?
Ja.
Ja? Prima.
Doe ons best.
Ja, ik ook. Maar het moeilijke is altijd, je moet altijd kijken, ga ik niet te ver. Hè? Wat ik nu probeer te vertellen is dit. Aangezien de geest dus een aantal delen van het heelal nimmer zal kunnen beseffen, inclusief de ervaringen die met die delen gepaard gaan, is het voor ons of het heelal beperkt is tot een zeer klein deel van de totale werkelijkheid. Dit geldt geestelijk. Wanneer we in de stofbelevingen doormaken, dan weet iedereen wel dat je selectief reageert. Degenen onder u die zich die jonge jaren herinneren, weten nog wel dat je soms zeer bewust oostindisch doof was. Betekent dat gewoon dat je bepaalde dingen niet wilt horen. Maar kijk nu eens op de wereld. Hoeveel mensen zijn er, zelfs heel voorname mensen, die gewoon niet willen horen wat anderen zeggen, omdat het niet past binnen het kader van hun denken en hun wereld. Kunt u zich misschien voorstellen dat je op aarde eveneens een aantal ervaringen uitschakelt? En wanneer je elke ervaring zou willen registreren, dan is er nog altijd het gebrek in de geest dat zegt, ik kan dit niet verwerken, dus het bestaat niet. Huh? Het is net als die boer die voor het eerst de giraffe zag, hè? Die zei ook, mooi beest, maar bestaan doet niet. Nou, zeer menselijk gesproken dus. Er zijn zelfs mensen die zeggen, je naam als nooit gezien, staat dus niet. Nou ja, moet je zien wat die later zeggen als ze erin zitten. Denk eens dat ze een nachtmerrie hebben. Maar goed. Dan moeten we dus constateren dat het geheel van de geest en daardoor ook van de stof beperkt is in zijn mogelijkheden. Waar dit het geval is, kan worden gesproken over een door de zielenstructuur bepaalde reeks van ontwikkelings, maar ook belevingsmogelijkheden die de hele zijncyclus in alle sferen en werelden zal omvatten. Dan is er wel een bewustwording natuurlijk. Iedereen droomt van een hoge bewustwording, hè? Zoals vroeger sommige mensen droomden van een hoge zij en in plaats van een pet. Maar je kunt nooit meer bewust worden dan de eigenschappen van je ziel je toestaan. Je bent gelimiteerd. Je kunt dan verder zeggen, ja, maar ik bekleed die ziel dus met ervaring. Maar ik doe niet alle ervaringen op of niet gelijktijdig op. Dan blijven er hiaten. Er zijn nou lege plekken. Maar juist in die lege plekken is die rauwe energie van die, zeg maar, bijzonder merkbaar. Dat is voor u zoiets als u een stukje vel kwijt bent. Irritant. En wat doet u? U loopt naar een medicijnkastje als u er een hebt en u plakt er een pleister op. En anders dan gebruikt u wat jodelijm om het althans enigszins te kalmeren. Dat doet de geest nu ook, want dit is een gevoel van onvolledigheid. Zij krijgt daardoor een preferentie voor al die ervaringen die kennelijk een onderbreking vormen van een deel van een in haar ontstaan begrip. Even informeren, iedereen er nog bij? Ja, heel prettig. Ja, er zijn er een paar die zeggen ja, maar die denken nou. Goed, ik doe mijn best. Luister. Dan zullen er in elke stoffelijke uiting een aantal ervaringsnoodzaken zijn ingebouwd door die geest, waaraan die mens nooit volledig kan ontsnappen. Hij kan die ervaringen alleen opdoen op zeer verschillende wijzen. Alles wat al behoort tot het bewustzijn van die geest, kan natuurlijk, ja, ik stel geen vragen, beleefd worden, bekeken worden, maar het is niet noodzakelijk. Al datgene wat in de geest reeds bevat is, behoeft niet herhaald te worden. Is er eventueel een herhalingsmogelijkheid, dan is dat, zoals men deftig zegt, facultatief. Met andere woorden, je kan het doen en je kan het laten. Hierdoor ontstaat een mate van vrije wil die toeneemt naarmate de ervaringen die in de geest zijn opgeslagen groter zijn. Maar gelijktijdig zijn er ook een aantal ervaringen waaraan je niet kunt onttrekken. Deze worden gevormd door de hiaten in het geestelijk bewustzijn. Hier werken de krachten van de ziel onmiddellijk in. Dan kun je de relatie geest-ziel misschien omschrijven als zijnde een oerkracht die haar beperking beseffen wil en daartoe een bewustzijn heeft geschapen. De geest is het product van de ziel. En dan kun je daarbij verder zeggen, al datgene wat bezield wordt vanuit dit ontstane ego is onderdanig aan de wens tot zelfherkenning van de ziel. Maar het kan zich beroepen op het totaal van de wetens- en belevensinhoud van de geest. Tot zover duidelijk, vraagjes erover of zo, zeg maar. Buiten enige nogal diepe zuchten schijnt men voorlopig de kat nog uit de boom te willen kijken. Verschoon ik niet eens weet of het beest er nog in zit.
Ik had al een vraag. Is er een zelfcontrole op de hoogte die je kan nemen?
Er bestaat geen reële zelfcontrole op de hoogte die je bereikt hebt. En dat is ook weer heel begrijpelijk. Op het ogenblik dat u geestelijk een bepaald niveau bereikt hebt, is dit niveau bepalend niet alleen voor uw ik-waardering, voor hetgeen waarop u zich kunt beroepen, maar gelijktijdig ook voor het beeld dat u zich vormt van de wereld waarin u leeft. Het is dus niet mogelijk het af te meten aan de wereld waarin je leeft. Als mens echter bestaat er buiten dit geen enkele objectieve maatstaf.
Voldoende?
En dan komen we vanzelf op chapter 2 terecht. Omdat de mens deze drijfveren wel beseft en ergens een heel vage hunkering naar weten in zich kent, zal hij proberen al datgene wat behoort tot de hiaten die in dit leven tot uiting komen, uitdrukking te geven in een in wezen niet logische aanvaarding. Geloof is het product van een innerlijke noodzaak en een uitdrukking. uiterlijk onvermogen tot directe bewijsvoering of beleving. Oh jee. De paus komt toch niet binnenkort aan, dat lijkt me zonder. Nou ja, ik zit toch boven en moet mij niet gebruiken. Maar.
Dan komt hij niet.
Dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Er schijnen enkele pauzen te zijn die in het licht leven. Er zijn een heel stel anderen die nog steeds op zoek zijn naar een draagstoel en hem niet kunnen vinden. Maar laten we daar niet op doorgaan, want als we daarover beginnen, dan denk ik aan onze vrienden Dorsini, de Borgia's en dergelijke. Die dus eerlijk gezegd ten aanzien van het licht en hoe het eigen zonsverduistering nog voortdurend opvoeren. Nog niet eens te spreken over de met grote felheid ontkende fabel van de pausin Johanna. Nou, dat was de eerste voorvechter voor de gelijkheid van de vrouw. Ze is paus geworden, maar niemand wou het weten. Nou, u ziet, ik kijk eens toe, ik ben ook nog thuis. Reuze leuk, hoor. Nou, dat is net als de hagiografie. Jawel. Dat is het religieuze gehakt van martelaar. Maar goed, om terug te komen dus op die zaak. Uw levensvrijheid is beperkt. Eveneens is uw geloofsvrijheid beperkt. U hebt namelijk een behoefte aan een bepaald soort geloven. Want alleen dat geloven kan emotioneel de aanvulling vormen voor een leegte die u innerlijk toch aanvoelt. En op deze wijze is het ook mogelijk dat u ervaringen opdoet waardoor die leegte door een bewustzijn vervangen of verminderd wordt in omvang. Dat houdt in. Geloof is een noodzaak die in de mens ligt. Het is niet zonder meer een waarheid, maar het is een poging tot waarheidsbenadering op emotionele basis, omdat men dit op andere of rationele basis niet tot stand kan brengen. Dan krijgen we als vanzelf de vraag, waarom doet geloof zoveel? Geloof is in wezen heel vaak de formulering van iets van de kern van je eigen wezen. Die kern van je eigen wezen is de ziel. De ziel is deel van de oerkracht en gelijktijdig ten aanzien van die oerkracht een afgezonderd deel. Stel nu dat je werkelijk gelooft en dat dit geloof in jou een zo grote zekerheid wordt, dat je niet meer in staat bent je eigen krachten of inzichten anders uit te drukken. Dat kan op een enkel ogenblik voorkomen, het kan ook een langere tijd duren. Gedurende die toestand zul je beschikken over het totaal van de krachten die in je ego zijn gelegen. Je zult gelijktijdig harmonisch kunnen beschikken over een deel van de krachten en het bewustzijn van anderen die met jou in afstemming voldoende overeenkomen. Dan kunnen wonderen op aarde gebeuren niet door een uitschakeling van natuurwetten, maar door een toepassing daarvan die alleen vanuit een hoger geestelijk niveau mogelijk is. O jee, daar ben ik er een kwijt. Nou ja, ik zal proberen het uit te leggen. Ja, ik zal het niet zo doen dat u er wat aan hebt, dat ook meteen erbij, want je kan nooit weten. Maar hebt u wel eens een kluis gezien met een tijdslot? Dat wil zeggen dat die kluis alleen geopend kan worden nadat een bepaalde tijd verstreken is. Op het ogenblik dat u nu in staat zou zijn het tijdsbesef van het uurwerk in die kluis te veranderen, dan zou die kluis veel langer gesloten kunnen blijven, maar ze zou ook veel sneller dan normaal kunnen worden geopend. Stel je nu eens voor dat u een klein apparaatje hebt waarmee u die tijd sneller kunt laten draaien of langzamer. Dan kunt u zelf alles veranderen. Maar iemand die dat niet weet, die zegt, wat een wonder. Dat ding dat zou nou toch minstens 24 uur op slot moeten blijven. En dat gaat na 10 minuten open. Dat is nu hetgeen wat ik bedoel met een toepassing van natuurwetten. Elke natuurwet kan versneld of vertraagd worden in haar werking. Dat wil zeggen dat je iemand veel langer in leven kunt houden alleen door zijn eigen stofwisselingsproces een ander dan het normale ritme te geven. Het wil ook zeggen dat je iemand veel sneller naar onze kant kunt sturen. Ik hoop niet dat u het ooit zult doen, maar alleen door diens eigen metabolisme zodanig te versnellen dat de ouderdomsverschijnselen, in feite verhifteringsverschijnselen, veel sneller voorkomen en daardoor dus de veroudering van de weefselsinzet, etc. Dan kom ik dus tot een eigenaardige conclusie. Elke mens kan wonderen doen op het ogenblik dat hij een overigens niet rationeel bewezen innerlijke zekerheid bezit die zo groot is dat zij het geheel van zijn wezen beheerst. Vanaf dit ogenblik kan hij namelijk elk tempo, elke wet, volgens welke wereld of sfeer dan ook die maar denkbaar is, van toepassing verklaren voor iets op aarde. Hierdoor zijn veranderingen mogelijk die zonder dit nooit verklaard kunnen worden. En u weet het, een wonder is datgene wat een ander normaal doet zonder dat jij begrijpt hoe die het doet. Er is een tijd geweest dat goochelaars heksenmeesters heten. Er is een tijd geweest dat hele goede hypnotiseurs de stem en gezonden der goden voorstelden. En bij u is het heel vaak zo dat de deskundige de man is die even op zal lossen wat u in de war hebt laten lopen. Allemaal dingen die in zich wel denkbaar zijn, maar die uiteindelijk alleen maar manipulatie betekenen. Een directe aanpassing van wetmatigheden komt echter in het reële wonder wel voor. Op het ogenblik dat dit gebeurt echter, doet de geest een ervaring op. Deze ervaring kan niet worden uitgedrukt in mentale beelden. Ze is in feite een zeer sterke emotie, maar die emotie heeft de neiging om de daaraan grenzende begrippen tot een eenheid te brengen en daarin een graduele overgang mogelijk te maken. Een mens die wonderen verricht, komt hierdoor dichter bij de werkelijkheid van zijn eigen wezen. Nou, dat heeft u ook alweer gehoord. Iemand daar opmerking over? Nee.
Nou. Ja, mag je het eigenlijk als een genade rekenen dan? Of is dat toch weer verkeerd uitgedrukt?
U mocht als mens spreken over een genade, omdat het immers een voor u niet rationeel te begrijpen gebeuren is, hetwelk door u direct of indirect aan hogere machten wordt toegeschreven. Wanneer u echter verder komt, dan weet u dat deze genade of gave in feite niets anders is dan een toepassing van een algemene wetmatigheid. Gods genade is als het ware ingebouwd in de totale uiting Gods. Ze heeft daar een wetmatigheid in. Maar ook Gods rechtvaardigheid. En helaas vergeten degenen die zich op de genade beroepen heel vaak dat die rechtvaardigheid even belangrijk is. Nou ja, zo op aarde ook te begrijpen niet waar. Waar bestaat op aarde rechtvaardigheid? Op aarde zijn er alleen mensen die zich rechtvaardig achten. Dat is natuurlijk niet gerechtvaardigd. Maar ze denken dan dat ze in staat zijn om te bepalen wat goed en kwaad is. En wie denkt dat hij dat kan bepalen, die zal nog vele levens door moeten worstelen op aarde, geloof me dat. Een reïncarnatie is alleen maar een herhalingsoefening voor kinderen die in de klas absoluut niet geslaagd zijn. In uw onderwijssysteem kunt u het uitroeien, maar niet in de werkelijkheid. Goed.
U heeft het over wonder en wetmatigheden. Waar begint het wonder? Of liever gezegd, is het leven op zichzelf al geen wonder?
Voor u is het leven op zichzelf een wonder. Omdat u niet het gehele mechanisme kent, waardoor het leven tot stand komt, in stand gehouden wordt, welke achtergronden het bezit en welke krachten in feite de noodzaak en het bestaan van het leven gelijktijdig bepalen. Ik heb al gezegd, een wonder is datgene waarvan je op geen enkele rationele wijze voor jezelf een verklaring kunt vinden. Ongeacht of het ontleend wordt aan bestaande stoffelijke of andere wetmatigheden. Zolang je ze niet kent, is het een wonder. Weet u het? Mag ik even afwijken, ja?
Ja hoor.
Ja, ik heb toch een afwijking, nietwaar? Daar kom ik nog steeds door. Maar kijk, ik vind jullie mensen altijd zo amusant ergens. Jullie vertellen precies wie en wat God is. Wat hij wel wil, wat hij niet wil. En jullie vergeten daarbij één ding. Scheppen is buiten de tijd gebeurd. Er is geen sprake van opeenvolgende tijdperken die door God bepaald zijn. Dat zijn alleen de realisaties die vanuit zijn werkelijkheid ontstaan. Daarom is er voor ons geen mogelijkheid om te zeggen wie of wat God is. We kunnen alleen maar zeggen, de uiting is voor ons een wonder. En als we weten hoe een geest bepaalde ervaringen nodig heeft, en daarvoor elk vlak met een schijnbare objectiviteit probeert voor zich te benaderen, dan wordt duidelijk dat leven onvermijdelijk is, in velerlei werelden en velerlei sferen. Maar dat leven wordt dan bepaald door die geest en haar behoeven zichzelf te kennen. Of beter gezegd, een bewustzijn te vormen voor de volledigheid van haar innerlijke waarheid te zien. Ik zal u nooit kunnen verbieden of mogen verbieden iets een wonder te noemen. Het is een wonder dat de aarde draait, nietwaar? Had net zo goed stil kunnen staan, waarom draait die? Wanneer we echter het ontstaan van de aarde kennen, dan wordt duidelijk dat aan dit ontstaan een rotatie ontleend moet worden en dat de rotatiesnelheid onder meer bepaald wordt door de massaverhouding en afstand ten aanzien van een zon. Dat kunnen we dan wel langzaam maar zeker gaan begrijpen. Hè? We kunnen zeggen, er zijn grote raadselen in het al. Waarom zien we overal de sterren nou toevallig allemaal in zo'n soort kleine discus bij elkaar zitten? Hè? Het is net een bar, hele grote leegte en daartussen stel stamtafels. Nou, dat is heel eenvoudig. Wanneer je weer weet hoe een stoffelijk en materieel heelal ontstaat, dat is inderdaad in een zeer korte tijd, als gevolg van oplopende temperatuursverschillen, die weer het gevolg zijn van een verstoord evenwicht van de kleinste delen. Het zijn nog geen eens atomen. Wanneer je gaat kijken hoe die bewegen, ja, dan kom je erachter dat op een gegeven ogenblik de wet van de massa-aantrekking zodanig gaat werken dat wanneer twee sterren tezamen een band aangaan, ze veel groter bereik hebben en daardoor veel sneller ook anderen mee in hun bereik trekken. Daardoor ontstaan dan uiteindelijk die afgeplatte koeken, weet u wel, discusachtig. Het is allemaal een kwestie van weten. Een wonder is datgene wat je niet kunt verklaren. Er is een tijd geweest dat de mensen zeiden dat de dwalende sterren, de planeten dus, op zichzelf een miraculeus verschijnsel waren. Ze meenden dat dat direct samenhing met beweegredenen en de wil van goden. Ze hebben daarvoor ook een heel kosmisch model opgebouwd. Eerst met 7 sferen en later tot 49 kristallijne sferen toe, om alle verschijnselen en verschuivingen die zij zagen in de sterrenhemel te kunnen verklaren. Maar daar hadden ze goden voor nodig. God is, daar ben ik van overtuigd. Maar waarom moeten mensen altijd proberen om juist het hoogste te bepalen en niet te kijken naar de kleinigheden? Huh? Hetzelfde als een miljonair die zegt, ach mensen, dat brood mag heus wel 5 cent duurder worden. Maar houd er geen rekening mee dat er al mensen zijn die het brood eigenlijk niet kunnen betalen. Dat is wat men noemt wetenschappelijk denken. Logisch denken. Het betekent geen rekening houden met de details. Maar wanneer je jezelf wilt leren kennen, zover dat voor een mens op aarde mogelijk is, dan zul je dat nooit kunnen doen aan die grote lijnen. Die grote lijnen worden bepaald door die vreemde wisselwerking van ziel en geest waarover ik gesproken heb. U zult uzelf kunnen kennen aan de kleine dingen. Die schijnbaar onbelangrijke zaken. Die zeggen u wat u op het ogenblik bent. Geen hooggeestelijke openbaring kan u zeggen wat u bent. Maar wel die kleine reacties van uzelf. Hoe bent u werkelijk tegenover uw medemens? Je kunt natuurlijk wel een vroom gezicht zetten. Maar als je met die vroomheid je eigenlijk van de anderen probeert af te maken, dan zei je toch tegen jezelf dat je negatief bent in je contact. Je kunt zeggen, ik durf voor niets, ik ga mijn gang maar. Maar gelijktijdig ga je realiseren, hé, maar als een ander in de ellende zit, dan heb ik het gevoel dat ik zelf ook in de ellende zit. Dan probeer ik er wat aan te doen. Dan vraag ik me niet eens af of ik een dankje krijg of niet, want dat is eigenlijk niet eens belangrijk. Nou, grote contactuele eigenschappen, verbondenheidsgevoel, daarmee groot harmonisch vermogen, dat kun je wel zeggen. Dat is heel iets anders als God erbij halen. Ik weet niet waarom, hoor. Het collega van mij heeft een keer gezegd, als ze heren, heren roepen, dan heb ik altijd de neiging naar een bepaalde deur met een staand mannetje te wijzen. Dat is misschien een beetje gemeen, ik weet het wel. Maar hoe kun je nou bepalen wat God is, wie hij is? Niemand kan het. Je kunt er nou wel nooit bepalen wat je zelf bent, mens. En zelfs dan word je gestuurd door krachten die je zelf niet helemaal kunt begrijpen, omdat ze voortkomen uit een geheel dat verder gaat in je stoffelijk begrip. Nou ja, goed, ieder mag er op zijn manier over denken, hoor. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ben voorbeschikt. Vind ik zo leuk, weet u wel. Heel gek. Degenen die het over zichzelf hebben en zeggen dat ze voorbeschikt zijn, dat er voorbeschikking is, die menen zelf meestal dat ze misschien na een korte pijnlijke tussenperiode, maar dan toch bestemd zijn voor de eeuwige zaligheid. En dat al die anderen die anders geloven bestemd zijn, hoe moet je dat zeggen? Voor de frituurketels van een zekere Joost met zijn oude moer. Die hebben namelijk de grootste kosmische frietzaak die er bestaat. Voor je beschikking aannemen, dat is alleen maar een poging om jezelf te ontdoen van de vaagheid waarin je leeft. Maar je hebt te maken met de geest. Met datgene wat je ego bewust op dit ogenblik is. Je wordt gestuurd door de kracht van je ziel, die al datgene waar geen bewustzijn is, beïnvloedt en de geest als het ware dwingt om die hiaten met ervaring te sluiten. Dat is hetgeen wat je voorbeschikt. Je eigen wezen, je structuur, je gebrek aan of je teveel aan ervaringen en emoties.
Is daar lijden voor nodig?
Lijden is datgene wat de mens zichzelf aandoet. Zo vreemd het mogen klinken. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat is vreed. Nee, dat is niet vreed. Kijk, als je geluk wilt kennen, moet er lijden bestaan. Lijden kan pas bestaan wanneer je de toestand van niet lijden je kunt voorstellen. Dat vergeet men wel eens. Lijden is niet alleen maar een pijnprikkel. De pijnprikkel wordt beperkt door het pijnopnamevermogen in feite van het brein. Als een pijn te ver gaat, dan zegt het brein, ik ervaar niet meer. Sluit zich af. Dat pijnen erger kunnen zijn dan die welke het lichaam kan dragen bijvoorbeeld, wordt bepaald door het voorstellingsvermogen. Het voorstellingsvermogen van de mens komt voort uit het feit dat hij a. werkelijkheden niet wil aanvaarden, zoals hij ze kent in wezen, B, dat hij niet bereid is in zichzelf na te gaan op welke wijze hij zijn toestand kan veranderen. Het zijn deze beide situaties die lijden in velerlei vormen veroorzaken. Lijden, dat is machteloosheid, maar machteloosheid komt voort uit de erkenning van macht. Waar geen macht erkend wordt, bestaat geen machteloosheid. Realiseer je dat in zeven? Het is een voorstelling. Het merendeel van het lijden van de mensen komt voort uit voorstellingen die zij in wezen ten onrechte koesteren, zodat zij geestelijk-emotionele ervaringen optekenen, welke duidelijk maken dat de stoffelijk geziene samenhangen in zich onjuist zijn en moeten worden vervangen door een andere samenhang van feiten en persoonlijke ervaringen.
Maar hoe ziet u dan de lagere of satanische krachten? Die zijn er toch ook?
Er zijn krachten die u lager noemt. Maar neem me niet kwalijk dat ik het zeg in misschien weer gemeen. Degenen die alles aan de Satan wijten, zijn mensen die eigenlijk op geestelijk gebied een soort racisme beoefenen. Het is anders. En dus is het slecht. Weet u wie de duivels zijn die u in de kerk afgebeeld vindt? De natuurgoden van de oude godsdiensten. Dus laten we over satanische krachten een beetje voorzichtig zijn. De werkelijke Satan schuilt in de mens. Die komt niet van buiten. Satan is de verklaring die men geeft. Ook voor het eigen kwaad. Satan is de angstopwekker die men kan gebruiken om te ontkomen aan eigen schuldbesef of misschien aan eigen gevreesde drijfveren. Er zijn geesten in het duister. Hun weg is een andere dan de uwe. Maar kan er, wanneer er één God is, enige kracht bestaan die zich tegen die God richt en het ontstaan uit die God ligt gelijktijdig vast het weten van die God omtrent zijn voortbrenging en gelijktijdig de wetmatigheid die is ingebouwd in het voortgebracht. Want God schept niet uit iets anders. Hij kan alleen scheppen uit zichzelf. Alleen uit de kracht kan een kracht voortkomen. Niet uit een leegte. Dan zegt u, en Satan is degene die een andere weg gaat dan ik ga. Voor u kan dat waar zijn. Op persoonlijke basis. Maar niet meer op kosmische basis. Degenen die uw hele hiërarchie van helse geesten hebben opgebouwd. Zijn dezelfde mensen geweest die daardoor hun eigen sadistische neigingen konden botvieren. Wie de verhoren van de heksenhamer naleest, kan tot de conclusie komen dat heel veel van alle helse krachten, heksen, sabbats, etc. niet zijn voortgekomen uit de werkelijkheid, maar uit een vervalsing van die werkelijkheid die is opgerezen in de inquisitoren. En we kunnen dat bewijzen dat dat telkenmale weer gebeurt. Zeker, tegenwoordig is inquisitie misschien niet meer zo in. Of je wordt schuldig verklaard aan een misdaad, of je komt in een gekkenhuis. Maar de tendens is nog steeds dezelfde. Alles wat niet strookt met mijn denken, mijn opvatting, mijn wordingsgang, hoe terecht voor het ik die wordingsgang ook mogen zijn, is satanisch. Ik zeg u, er zijn krachten die door het licht worden getrokken via het duister. Die een kringloop maken door werelden die voor u onvoorstelbaar zijn. En die juist daardoor bij u misschien beelden van onnoemelijke wreedheid, mishandeling en dergelijke kunnen opwekken. Dat uw diepste angsten waren. Maar ik zeg u, de geesten van het licht en de geesten van het duister zijn niets anders dan twee zijden van één en dezelfde God, dezelfde schepper. U kiest voor uw ontwikkeling Dat is u ingelegd. Dat komt uit uw ziel voor je. Dan weet u wat niet bij u past. Maar verklaar het niet tot demon. Verklaar het niet tot Satan. Want zo schept u de demonen die er zonder u niet zouden zijn. Erken, in mijzelf is de juistheid van mijn weg en leven vastgelegd. Daardoor zal ik weten, zelfs in de stof, wat juist is en wat niet juist is. Omdat ik mijzelf ben, moet ik die weg zo goed mogelijk gaan. Waar ik die weg niet ga, beledig ik geen godheid, voed ik geen demonen, maar schep ik disharmonieën en tegenstellingen in mijzelf, die het mij onmogelijk maken mijn totaal besef voorlopig te aanvaarden als werkelijkheid. Als u zo redeneert, dan komt u dichterbij. Weet u, ik kan die mensen allemaal wel begrijpen, het is zo gemakkelijk, nietwaar? We hebben iets goeds gedaan, want er zit een engeltje aan ons rechteroor. En dat heeft daar gefluisterd, zeg ik, hebben dat je niet doof bent aan dat oor. Er staat aan ons linkeroor een duiveltje. De duiveltje fluistert ons allerhand lelijke dingen in. Het verrekt makkelijk om een ander de schuld te geven. Maar laten we nou eens eerlijk zijn. De meest satanische dingen die er op aarde gebeuren, gebeuren door mensen die voor zichzelf daarin een bevrediging zoeken. Niet door demonen. Niet door satanische krachten. Er zijn lagere geesten die ook zo geleefd hebben, ja. En die hun voorstelling van zichzelf in stand willen houden, omdat ze anders bemerken dat zij langzaam maar zeker versijpelen, tot zij weer blanco zijn geworden en eindelijk weer kunnen functioneren in overeenstemming met hun werkelijke geest en ziel. U wil dat in stand houden. Die drinken als het ware die emoties bij u op. Ja. En als u ertoe geneigd bent, dan zullen ze ongetwijfeld in uw buurt zijn. En proberen ervan te profiteren. En zelfs als het even kan, u te stimuleren. Maar dat zijn geen demonen. Dat zijn geen onmenselijke duivels. Het zijn mensen die hun mens zijn nog steeds niet durven en willen vergeten. Die de waarheid omtrent zichzelf en de werkelijkheid niet durven en willen aanvaarden. Die zich daarom voeden met uw verwrongen emoties. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Ik vind me er veel te veel over op. Per slot van rekening, geloof maar in de duivel. Maar probeer hem dan niet als verontschuldiging te gebruiken. Probeer niet te zeggen dat Satan over de wereld regeert. Het enige wat over de wereld regeert is het toenemende egoïsme van de mens. Inclusief zijn machtsdrang, zijn gelijkhebberij, zijn bezitsdwang, die zo groot is geworden dat hij soms zichzelf vergeet over zijn bezittingen. Dat zijn de krachten die de wereld regeren. Nou ja, goed. Vergeef me. Ik wou niemand op de vinger stikken, maar ik wou even van mijn kant uit laten zien hoe ik het zie. Oké? Okay? Nou, prima.
Hoe moet men dan in liefde leven?
In liefde leven kun je alleen wanneer je eerst jezelf kunt aanvaarden zoals je bent. Dan pas kun je de kracht opbrengen de ander te aanvaarden zoals hij is. En eerst wanneer je die ander aanvaardt zoals hij is, zul je beseffen hoeveel goeds er in die ander is. En dan kun je de ander lief hebben. Niet in een bezitterige of persoonlijke zin, maar in een gevoel van deelgenootschap, waarbij je voelt samen deel uit te maken van iets groters. Heb uw naaste lief gelijk uzelf, wordt er gezegd. Nou, als je nou kijkt hoeveel mensen in wezen de pest aan zichzelf hebben, verbaast het me niks dat naaste liefde zo langzamerhand een loos woord begint te worden. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Nog iemand?
Ja, nee? Ja? Nog iets. Die hiaten waar u over gesproken hebt, die in de geest bestaan, bepalen die de incarnatienoodzaak ook voor jezelf of als je incarneert?
In feite wel, ja.
En is het van belang voor mensen om iets te weten van die incarnatieopdracht die je zelf gegeven hebt op het moment dat je incarneerde? nu, op dit moment, in de stofverwinning.
Als je in de zesde klas zit, is het dan nog belangrijk te weten welke lessen en in welke vorm en indeling je kreeg in de eerste?
Nee.
Wanneer je 100 keer geleefd hebt, is het dan belangrijk dat je weet dat je die 100 keer vroeger geleefd hebt? Maar zeer, zeer betrekkelijk. Belangrijk is dat je beseft wat je nu bent, wat je nu kunt. Dat je jezelf aanvaardt zoals je bent. En werkt met de mogelijkheden die je in jezelf herkent. Als je dat doet, kom je verder. Maar al kun je alle 500 vorige incarnaties opzommen, dan breng je dat niet één stap verder. Er is maar één uitzondering. En die ligt vreemd genoeg op psychologisch, om niet te zeggen psychiatrisch vlak. Wanneer namelijk de mens door een beleven van een vorig bestaan beseft waar bepaalde fobieën en angsten vandaan komen, zal hij die in dit bestaan gemakkelijker aanvaarden dan wanneer ze onverklaarbaar blijven. En dit betekent dat hij wel niet verandert, maar dat hij komt tot een beter in de norm passend gedrag. Dat is de enige uitzondering. Oké? Okay? Nou jongens, hebben we een aardige knoop erop zitten. Dan moet ik nog eventjes af gaan sluiten. Ja, dat hoort er ook bij. Nou, dat zou ik eenvoudig kunnen doen, nietwaar? Amen. Ja. Maar ja, dat lijkt me altijd te eenvoudig om te zeggen, het zij zo. Ik weet dat ik hier en daar nogal tegen een paar heilige huisjes heb getrapt hoor, heus wel. Ik zeg ook niet dat dit een waarheid is die u zonder meer en nu direct en volledig moet aanvaarden. Je kijkt maar. Het enige wat ik u wil laten zien is dat je er anders over kunt denken dan men gemeenlijk doet. En dat u over uzelf ook niet meer moet denken als een wezen dat aan een of andere, door idioten ontworpen, maar dat bestaat natuurlijk niet, mal van de perfecte mens moet beantwoorden. Dat je moet beantwoorden aan je eigen mogelijkheden en aan jezelf. Dat je niet jezelf moet zien als rechthebbend in de wereld, maar als rechthebbend op jezelf. Op datgene wat je bent, op de uiting van hetgeen je bent. Mits je dan bereid bent ook in alle eerlijkheid terug te gaan tot datgene wat werkelijk in je leeft. U hebt een ziel. Die ziel is deel van het geheel. En daarom bent u ook deel van het geheel, in zekere zin. U hebt een geest, die heeft een besef van tenminste een deel van de werkelijkheid. Daarom leeft dit besef ook in u, zelfs wanneer het niet naar voren treedt. Maar u bent niet in staat, redelijk, ook maar een duizendste van hetgeen in uw geest aan ervaringen, mogelijkheden en feiten is opgeslagen te verwerken. Daarom kunt u uw innerlijk niet zuiver logisch benaderen. Er zijn echter emotionele en op zichzelf niet lichamelijk verklaarbare indrukken, welke weerkaatsen vanuit die geest. Wanneer u met uw reden niet verder kunt, wees stil. Probeer uw eigen werkelijkheid een ogenblik te beseffen en te omschrijven. En laat de emotie dan uw leidsman zijn. Wij allen zijn op weg naar God. Maar je kunt niet op weg naar God gaan als een aak die gesleept wordt door een machtige sleepboot. Je zult zelf tegen de stroom van de tijd op moeten worstelen. Je zult zelf door al die ervaringen heen moeten gaan. Wanneer je het besef houdt van je hoogste innerlijke krachten, van je hoogste innerlijke waarden, dan zul je daardoor in staat zijn alles te volbrengen, waar en hoe dan ook, zoals dit volgens jouw wezen en je besef van de totaliteit noodzakelijk is. Die weg moet je kiezen. Niemand kan die voor u vaststellen. U bent gebonden aan hetgeen in uw ziel is vastgelegd. Hetgeen in uw geest aan besef dit alles omschrijft. en aan hetgene je als uiting aan mogelijkheden in en voor uzelf bezit. Daarom, mens, probeer een beetje jezelf te kennen en te begrijpen. Probeer een heel klein beetje te werken. Niet met zo zou het moeten of was ik maar gewoon met de feiten. En probeer dan met die feiten toch te beantwoorden aan dat diepe innerlijke gevoel van waarheid. Je zult met verbazing zien dat je leven misschien volgens de mensen niet beter en gelukkiger wordt, maar dat je in jezelf een vrede en een kracht kent die op geen enkele andere wijze voor een mens toegankelijk is. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.